We hebben al verschillende teksten uit de Bijbel, uit Gods woord gehoord. Eigenlijk allemaal uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Johannes, dan ook een stukje uit de Hebreeënbrief. Ik wil zo dadelijk iets uit het Oude Testament lezen. Het Oude Testament, u weet, bestaat uit 39 boeken. En ik vermoed dat van die 39 boeken er een paar zijn, ja, waar u niet zo makkelijk zult naar teruggrijpen, omdat het u niet zo direct aanspreekt. Ik denk bijvoorbeeld de eerste 10 hoofdstukken van 1 Kronieken. Ja, dat zijn allemaal van die geslachtslijsten, geslachtsregisters. En ja, als je daarin begint te lezen, wat heb je daaraan? En zo zijn er nog wel een paar boeken in het Oude Testament die niet zo aantrekkelijk lijken, waarvan je zegt, ja goed, nee, er zijn er beter. Maar één van die 39 boeken, denk ik, qua populariteit, steekt met kop en schouders boven alle anderen. En dat is het boek Psalmen, is het niet? Het boek Psalmen, denk ik, is het meest favoriete boek van Gods kinderen. Zeker wat het Oude Testament betreft. En ik denk dat dit alles te maken heeft met het unieke karakter van het boek Psalmen. Dit boek is helemaal anders dan alle andere boeken van de Bijbel. En ik zal u zeggen wat het verschil is. In alle andere boeken van de Bijbel, daar spreekt God tot ons. Natuurlijk door middel van andere mensen, profeten enzovoort. Maar daar spreekt God tot ons. Dit is Gods woord voor ons. Maar eigenlijk, in de psalmen gebeurt precies het omgekeerde. Daar spreken mensen tot God, is het niet? En dan komen ze met hun lofprijzingen en hun vreugde, hun blijdschap, maar vaak ook met hun verdriet, hun zorgen, hun twijfels, hun gevoel van verlatenheid enzovoort. Nu, dit is ook het woord van God hoor, want vooral David en anderen die psalmen geschreven hebben, werden geleid door Gods geest toen ze die psalmen neerschreven. Dus het is ook woord van God, maar het is toch anders dan die andere boeken. Psalmen wordt ook beschouwd als het liedboek van Israël, waarin ze zingen, zoals ik al gezegd heb, over hun vreugde, maar ook over hun verdriet, over hun overwinningen, maar ook over hun nederlagen, over twijfel, over angst enzovoort. Soms heel emotioneel, Psalm 22, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Psalm 13, hoe lang, Heere, zult ge mij voortdurend vergeten? Zeer emotioneel. Je vindt daar zaken in die herkenbaar zijn voor ons. En ja, die ons als het ware tonen hoe ook wij met onze angst, ons verdriet, onze wanhoop, onze onzekerheid, hoe we ons daarmee tot God mogen richten. Want uit onszelf zullen we dat niet zo vlug doen. We zullen niet vlug toegeven dat wij ons ook verlaten voelen. Mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Wij durven dat niet makkelijk toe te geven. Maar soms voelen we ons zo wel. Als je naar onze liederen kijkt die wij zingen, de opwekkingsliederen, waar gaat de grote meerderheid van die liederen over? Over blijdschap en vreugde en overwinning en zekerheid en aanbidding en allemaal goede onderwerpen. Maar je moet al heel goed zoeken om een lied te vinden over angst en twijfel en verdriet enzovoort. Een paar jaar geleden heeft een student aan de ETF in Heverlee een proefschrift gemaakt over de liederen die wij als evangelische christenen zingen. Vooral die opwekkingsliederen. En dat was heel interessant. Hij maakte een paar interessante observaties. Bijvoorbeeld, zo wees hij erop dat wij soms dingen zingen die helemaal niet waar zijn. Ja, Je moet maar eens straks kijken naar liedje nummer 10 in onze opwekkingsbundel. Daar zingen wij blij, blij, mijn hart is altijd blij. Dat is niet waar. Mijn hart is niet altijd blij. Waarom zingen we dat dan? En ook merkt hij op, wat ik daar juist al zei, dat de keuze van die liederen, of de inhoud van die liederen, eigenlijk een beetje eenzijdig is. Ze gaan vooral over vreugde en overwinning, maar wat met ons verdriet, onze angst, onze teleurstellingen enzovoort. En dat vind ik zo mooi aan het boek Psalmen, dat dat boek ons toont dat we ook onze angst, onze twijfel, ons verdriet bij de Heere God mogen brengen. Het is een zeer evenwichtig boek, hè. Nu, het boek Psalmen bestaat uit 150 psalmen, dat zijn er heel wat, hè. Als ik u nu zou vragen, welke van die 150 is jullie meest geliefde psalm? Misschien 23? Denk het wel, hè. Zullen we hem eventjes lezen, psalm 23. Ja, ik gebruik nog altijd de oude versie, hè. Een beetje een ouderwets type, dat moet u me maar vergeven, hè. En ik vind het fijn zoals dat daar verwoord is. Hè. Ik ben daar al 37 jaar mee vertrouwd en ja, ik ga niet meer veranderen, denk ik. Hè. Psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Nu een eerste vraag. Waar gaat die psalm nu eigenlijk over? We zijn daar zo mee vertrouwd. Ik denk de meesten onder u kennen hem een rat van buiten, hè. Maar waar gaat die psalm nu over? Wel, wat mij betreft gaat die psalm vooral over onze relatie met God. En David beschrijft die relatie door middel van twee mooie illustraties. In de eerste illustratie verwijst hij naar de Heere God als een herder. Wij zijn de schapen. En in de tweede illustratie, de tweede helft van die psalm, verwijst hij naar de Heere God als een gastheer, bij wie wij aan tafel mogen aanschuiven, aan een rijk gevulde tafel. Wij zijn de gasten. Ja. En laten we beginnen met de eerste illustratie. Hè. De Heere is mijn herder. Hij begint eigenlijk met een getuigenis, met een statement, een verklaring. De Heere is mijn herder. Als ik stille tijd hou en ik overdenk zo van die bijbelwoorden, wat ik dan soms wel eens doe, dan is dat zinnetje bekijken en mij afvragen, wat is daar nu het belangrijkste woord of waar zou ik daar nu de nadruk gaan op leggen? Als we nu dat korte zinnetje nemen, de Heere is mijn herder, dan zou je kunnen zeggen, de Heere is mijn herder. Of je zou kunnen zeggen, de Heere is mijn herder. Of je zou kunnen zeggen, de Heere is mijn herder. Of je zou ook nog kunnen zeggen, de Heere is mijn herder. Er is keuze te over, hè. En allemaal goede keuzes, denk ik. Ik heb me afgevraagd, waar zou, als ik naar de context van die psalm kijk, waar zou David de nadruk op gelegd hebben? En dan denk ik, op het eerste, de Heere is mijn herder. Nu, David, het eerste beroep dat hij had uitgeoefend, voor hij gepromoveerd was tot koning, hè, was hij ook herder. schaapherder. Jarenlang had hij voor schapen gezorgd. En op zeker ogenblik moet hij tot de ontdekking gekomen zijn, maar eigenlijk ben ik ook een schaap. En ik heb een herder die voor mij zorgt. En wat voor herder? De Heere is mijn herder. Het zal u deze morgen opgevallen zijn, ook met die teksten uit het Johannesevangelie, dat de Bijbel ons gelovigen vaak vergelijkt met schapen. Niet met leeuwen of olifanten of giraffen of apen. Ook niet met varkens, hoewel sommigen zich durven zo'n beetje te gedragen. Zelfs niet met ezels. Nee, wij worden meestal vergeleken met schapen. En als je er gaat over nadenken, wat een treffende, wat een passende vergelijking. Wat een overeenkomst. Ten eerste, schapen zijn voor de herder zeer waardevolle dieren. Die schapen, dat vertegenwoordigt zo'n stukje zijn kapitaal, dat is zijn investering, dat is zijn eigendom, dat is zijn bezit. En ze mogen wel onmiddellijk beseffen, wel, we zijn de schapen van de Heer, wij zijn zijn bezit, wij zijn kostbaar voor hem, wij zijn waardevol voor hem. Maar een andere overeenkomst heeft te maken met het volgende. Ik weet niet of u dat al ooit opgevallen is, maar schapen zijn ongeveer de enige dieren die praktisch volkomen weerloos zijn. Kunnen zich nauwelijks verdedigen. Ze hebben geen scherpe tanden, ze hebben geen klauwen. Nu, er zijn andere dieren die geen scherpe tanden en geen klauwen hebben, maar die hebben dan wel een snelheid. Die kunnen zich dan nog gelukkig tamelijk goed uit de voeten maken. Maar dat kan een schaap ook niet. Als het aangevallen wordt, heeft het weinig of geen kans. Er is niks dat het kan doen. Volkomen weerloos. En nog een derde interessant kenmerk. Dat is dat schapen tamelijk dom en naïeve dieren zijn. Ze lopen zo makkelijk verloren en vinden zelden of nooit de weg terug. De zaak is niet alleen gelovigen worden in de Bijbel vergeleken met schapen, ook ongelovigen worden vergeleken met schapen. Op zeker ogenblik lezen we over de Heer Jezus dat toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen daar ze voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Dat wil zeggen, het lijkt alsof ze geen herder hebben. In elk geval geen goede herder. Maar in werkelijkheid hebben ze wel een herder, ongeveer de slechtste die je kan vinden. Die hen totaal verwaarloost. Je ziet dat soms in het tv-nieuws, hè, dat er ergens ergens dieren gevonden worden die door de eigenaar helemaal zijn verwaarloosd geworden, aan hun lot zijn overgelaten, honden of schapen of paarden. En wat zijn het dan trieste beelden, hè? Ja, dan zijn ze helemaal zwak en uitgemergeld en zitten ze onder het ongedierte, hè, liggen ze in hun uitwerpselen. Wat een triest beeld van de mensen in deze wereld. Schapen zonder herder. Of schapen met een herder die geen vinger naar hen uitsteekt. Snapt u Davids triomfantelijke uitroep waarmee die psalm begint? De Heere is mijn herder. Maar dan moet ik toegeven, dan volgt er al onmiddellijk een moeilijke uitspraak. Hè? Want dan voegt hij daaraan toe, mij ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets. En als je daar begint over na te denken, klopt dit wel helemaal? Mij ontbreken regelmatig heel wat dingen. Hoe ouder ik word, hoe meer ik begin te merken dat kracht mij ontbreekt. Ik zou zoveel willen doen, maar ik kan niet meer hetzelfde doen als pakweg 10, 20 jaar geleden. Ik vraag me af, als ik die vraag zou stellen aan mijn echtgenoten, Wat zij zou antwoorden, mij ontbreekt niets. Hè. U weet dat ze al behoorlijke tijd sukkelt met haar gezondheid. Als ik zeg, klopt dat, mij ontbreekt niets? Ik denk, ik zou het niet eens durven te vragen, bijna aan haar. De oplossing heeft natuurlijk te maken met de context van die psalm. Hè. Het gaat, ik herhaal het, het gaat om onze relatie met de Heer. Het gaat om onze relatie met Christus. En wat dat betreft, inderdaad, mij ontbreekt niets. Sterker nog, hij leert mij om tevreden te zijn in alle omstandigheden, om boven mijn omstandigheden als het ware uit te stijgen. Want hij geeft mij rust en hij geeft mij vrede en hij geeft mij blijdschap, ondanks moeilijke omstandigheden. Wat een herder, hè? En weet je, ik heb al vaker opgemerkt dat rijke mensen, en soms zeer rijke mensen, maar die de Heere niet kennen als hun herder, ondanks al hun materiële bezittingen, maar ze hebben geen vrede, ze hebben geen rust en ze hebben geen echte blijdschap. En ik ben tot de ontdekking gekomen dat die innerlijke vrede en rust veel, veel kostbaarder is dan welke materiële overvloed ook. Denk aan de woorden, de indrukwekkende woorden van Habakkuk. Hè? Als hij zegt, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Al zou de vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen spijzen opleveren. De schapen uit de kooien verdreven zijn. En er geen runderen in de stal zijn. Nochtans. Dat keerpunt, dat belangrijke woordje. Nochtans zal ik juichen in de Heer. Jubelen in de God van mijn heil. Nu laat ons nu eens verder kijken in de psalm wat Christus als goede herder precies voor ons doet. Vers 2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. In de eerste plaats zorgt hij voor grazige weiden. Hij zorgt voor volop gras, voor voedsel. Maar natuurlijk, voor ons gaat het om voedsel voor onze zielen. Want de mens leeft niet van brood alleen, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En het gaat vooral om Christus zelf die ons een unieke verzadiging geeft. Als hij zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als mensen ervaren we allemaal een soort van levenshonger. En we zoeken vaak die honger te stillen met van alles en nog wat. En het lukt niet, we blijven op onze honger zitten. Totdat we Christus als herder hebben leren kennen. Hè? Maar merk ook op dat vers 2 zegt, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Herinnert u dat filmpje waar we de dienst mee begonnen zijn? Heb je die schapen gezien? Lagen ze neer? Nee, ze stond terecht, maar ze lagen niet neer. Schapen liggen slechts zelden neer. Meestal staan ze rechtop. Er zijn twee belangrijke voorwaarden die moeten vervuld worden vooraleer een schaap zal gaan neerliggen. Ten eerste, de honger moet helemaal gestild zijn. Een schaap moet zich volkomen verzadigd weten. En ten tweede, het moet zich ook volkomen 100% veilig voelen. Schapen zijn zeer alert, omdat ze zich juist zo moeilijk kunnen verdedigen, zijn ze zeer alert op alle vormen van gevaar. Het geblaf van een hond bijvoorbeeld in de verte is al voldoende om ze onmiddellijk te doen rechtstaan. Als iemand wat te dichtbij komt, gaan ze onmiddellijk recht staan. Maar hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dus bij hem vind je niet alleen een volkomen verzadiging, maar mag je je 100% veilig weten. Je mag rustig gaan neerleggen. Alle gevaar is geweken. Je bent volkomen veilig. De duivel is overwonnen. Je grootste nachtmerrie, de nachtmerrie van de hel, is voor altijd verdwenen, is voor altijd weggenomen. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Aan rustige wateren. Schapen zullen zelden gaan drinken aan een snelstromende rivier. Ze verkiezen rustige waterplassen. Heeft opnieuw te maken met dat het nogal angstige dieren zijn. Ze willen zich graag veilig weten. Vers 3, hij verkwikt mijn ziel. Hij stilt onze innerlijke honger en dorst. Hij zorgt voor grazige weiden, voor rustige water. Het gevolg is een diepe innerlijke verzadiging en een innerlijke verkwikking, zodat wat je innerlijke betreft, zodat je je uitgerust, verkwikt, gezond voelt. Wat je ziel betreft, ook al is je lichaam dat een stukje minder. Maar hij verdrijft neerslachtigheid, hij verdrijft depressieve gevoelens, hij rekent af met frustraties, hij troost, hij bemoedigt ons. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in de rechte sporen. Schapen kunnen meestal niet al te lang op dezelfde weidegrond blijven. Ze grazen die weide helemaal leeg en dan moeten ze regelmatig van weidegrond veranderen. Maar zoals ik al erop gewezen heb, schapen zijn niet al te snugger. Ze weten niet uit zichzelf waar de volgende grazige weide is. Ze weten ook niet wat de beste weg is daarheen. Jesaja verwoordt dat heel mooi in zijn indrukwekkende hoofdstuk 53. Als hij zegt, wij alle dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar onze eigen weg. Maar deze herder hier, Christus, zorgt voor leiding in ons leven. En het gaat om veilige leiding. Hij zorgt voor rechte sporen. Weet je, het voordeel van een rechte weg is niet alleen dat die makkelijk is, maar vooral dat die ook veilig is. Het probleem van een bochtige weg is dat je nooit weet wat achter de volgende bocht ligt. Daar kan gevaar schuilen. En als schaap voel je je dan onzeker, voel je je angstig. Gods weg is misschien wel smal, maar hij loopt mooi recht door. En waarom geeft hij ons die veilige leiding? Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Dus niet omwille van enige verdiensten van ons. Niet omdat wij zo flink of zo braaf of zo gehoorzaam zijn, maar omdat hij enkel en alleen, omdat hij zelf zo is, hij is de goede herder. Hij heeft een reputatie hoog te houden. Hij weet precies hoe hij voor zijn schapen moet zorgen. Vers 4 zelfs. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Ondanks de veilige leiding kan het toch gebeuren dat je in gevaarlijke situaties terechtkomt. Hier is sprake van een dal van diepe duisternis. En eigenlijk is dat iets dat ons op het einde van onze levensreis allemaal staat te wachten. Iets waar elke mens instinctief doodsbenauwd voor is. Dat doodsdal. Dat donkere, benauwende doodsdal. Waar je helemaal alleen doorheen moet. Ook al houdt iemand je hand vast op je sterfbed, je moet loslaten. Je moet alleen er doorheen, je komt helemaal alleen te staan. Maar dat geldt niet voor een gelovige. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Twee opmerkingen. Ten eerste, David begon met een getuigenis over de Heer als goede herder. De Heere is mijn herder. Hij spreekt over de Heer als goede herder. En het toont wat een relatie hij met hem heeft. De Heer is zijn herder. Ja. Maar nu spreekt hij niet langer over de Heer, maar hij spreekt tot de Heer. Gij zijt bij mij. En niets of niemand kan dat veranderen. Zelfs in het donkerste, diepste dal is de Heer, gij zijt bij mij. En die uitdrukkingen, gij zijt bij mij, dat is het hart van de psalm, dat is het absolute centrum van de psalm. Als u uw Bijbel bij hebt en je kijkt naar de tekst en je kijkt naar de rangschikking, dan zie je het staat helemaal in het centrum. Dat wil zeggen, er zijn 9 tekstlijnen die voorafgaan aan gij zijt bij mij en er zijn 9 lijntjes die volgen op gij zijt bij mij. Het staat letterlijk in het centrum. Mocht u de tekst in het Hebreeuws kunnen lezen, dan zou het nog duidelijker worden. Als u begint te tellen, zult u merken dat 26 woorden voorafgaan aan gij zijt bij mij en 26 woorden volgen op gij zijt bij mij. David is absoluut zeker van Gods aanwezigheid in alle omstandigheden. En hij wijst tegelijkertijd op een belangrijk gevolg van de aanwezigheid van de goede herder. Hij zegt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die vertroosten mij. Het gaat om 2 belangrijke voorwerpen die de herder altijd bij zich heeft. Ten eerste, zijn stok. De stok is een soort van knuppel. Vooral bedoeld als wapen, als verdedigingswapen, tegen wilde dieren, om de schapen te beschermen. De staf echter is iets anders. De staf, dus die lange herderstaf met dat gebogen uiteinde, die kromstaf, die vooral bedoeld is om leiding te geven, namelijk als een schaap op zeker ogenblik de neiging krijgt om een beetje de verkeerde kant op te gaan, dan haalt de herder uit met die staf en stuurt het schaap bij de goede kant op. Vandaar uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ze geven mij een stukje troost, in die zin, ze geven mij een gevoel van veiligheid en van zekerheid. Dus ook in het doodsdal, het stervensuur, mogen we ons veilig en beschermd weten. Niets of niemand kan ons ooit scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. De liefde van de goede herder. En dan volgt een tweede illustratie, die van gastheer, dat is de Heere God. En wij de gasten die bij hem welkom zijn en aan tafel mogen gaan zitten. Vers 5, gij richt voor mij een dis aan. Ik weet, een dis, dat is verschrikkelijk ouderwets Nederlands. Een dis, dat is een feestdis, dat is een tafel waar je mag gaan aanschuiven, waar je mag gaan aanzitten. Gij richt voor mij een dis aan, dus een tafel die rijk gevuld is. Er staat van alles en nog wat op, een feestelijk gedekte tafel met een maaltijd daarop. Dus de Heere God nodigt ons uit om bij hem aan zijn tafel plaats te nemen en te genieten van alles wat hij ons daar wil aanbieden. En er staat bij, voor de ogen van wie mij benauwen. Als u een beetje het leven van David kent, dan weet u dat hij vaak aftrekken had met vijanden die het hem moeilijk wilden maken. Hè? Maar bij de Heere God wist hij zich altijd welkom. En daar was hij veilig en daar was overvloed. Gij zalft mijn hoofd met olie. Dat is een typisch Oosters welkomstgebaar naast het wassen van de voeten, het zalven van het hoofd. Kwestie van dat je helemaal thuis voelt, 100% comfortabel. Mijn beker vloeit over. Dat is een dichterlijke overdrijving. Het is niet dat die wijn daar nu uit over die beker letterlijk gaat, niet over tafel. Nee, het wijst op overvloed opnieuw. Net zoals die grazige weide. Zie je, bij de Heere God kom je niks tekort. Mij ontbreekt niets. Zie wat een rijk gevulde tafel bij de Heer. Dat doet mij altijd denken aan zondagnamiddagen bij ons thuis. Ik heb 4 kinderen, zijn alle 4 getrouwd, 5 kleinkinderen. En praktisch elke zondag, meestal niet allemaal, want dat zou nogal heel druk worden, maar toch verschillende. Alleen de living zit toch behoorlijk vol. En dan blijven ze meestal eten, zie je. En de laatste tijd moet ik daarvoor zorgen. Mijn echtgenote heeft daar, ja, is een beetje lastig voor haar. Ja. Nu, het probleem is dat ik nogal van het zuinige type ben, weet je wel. En ik kan ook tamelijk goed rekenen. Hè. Ik heb geleerd dat je met rekenen een heel eind ver komt in dit leven. Dus dan begin ik altijd te tellen van mij, hoeveel zijn we deze namiddag? Met 10 bijvoorbeeld, oké. En wat gaan we doen? Goed, we gaan sandwichen doen. En dan begin ik te rekenen, de meesten eten er 2, hier en daar 1 en ze die er 3 eet. Dus ik denk, als ik er 25 ga halen, dan moet dat ruim voldoende zijn. En als je dan ook zorgt voor een schelletje kaas en een schelletje hesp, laten we zeggen, 200 gram van dit en 200 gram van dat, dan gaan ze zeker niet met honger naar huis gaan. Maar daar moet ik niet mee afkomen bij mijn echtgenote. Hallo, zeg. Nee, dan krijg ik een voorproefje van de grote verdrukking of zoiets. Nee, op die tafel, dat moet een stapel sandwichen zijn, weet je wel. En alleen hesp en kaas, alleen, jij vergeet dat. Nee, ze moeten keuze hebben uit toch wel 5, liever zelfs nog 10 verschillende zaken. Als ik dan zeg, maar lieve schat, maar dan krijgen wij toch nooit van zijn leven op allemaal. Dan zegt ze, ja, maar dat is niet erg. Dan geven we de rest met hen mee, dan hebben ze morgen nog wat te eten. Ja, en dan ben ik uitgepraat. Maar ik bedoel maar, zo is ze, hè. Ja, als ik dan natuurlijk de vraag zou stellen, wie van ons tweeën lijkt het meest op de goede herder? Ja, dan sta ik hier met beschaamde kaken natuurlijk, hè. Dan, bon. Maar zie je, dat is mooi, weet je, dat is mooi. Als er voldoende is, als er overvloed is, als je... Allee, dat geeft een geweldig gevoel. Wat staat nu allemaal op tafel bij de Heere God? Wat staat er op het menu bij hem? Wel, het heeft allemaal te maken met genade. Genade in overvloed. Daar is liefde, er is vreugde, er is rust, er is zekerheid, er is goedheid, er is leiding, er is bescherming. Alles wat je nodig hebt, mij ontbreekt niets. Wat een indrukwekkend menu. Vers 6, ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Hier vinden we eigenlijk een beschrijving van onze levensreis. Een beetje een verduidelijking van vers 3. Hij leidt me in de rechte sporen en dan zien we wat ook het eindpunt is, waar we uiteindelijk gaan terechtkomen. Het huis des Heren. Het hemelse vaderhuis, dat is ons eindpunt, onze eeuwige verblijfplaats tot in lengte van dagen. Maar vers 6 begint met heil en goedertierenheid zullen mij volgen. Heil is redding, is uitkomst. Goedertierenheid is genade, is goedheid vanuit Gods liefde. Tot we komen waar we zijn moeten. Ons eindpunt, het huis des Heren. Het vaderhuis. Nog een laatste opmerking, want ik zie dat onze tijd meer dan op is. Hè? Ik wil u wijzen op een overeenkomst tussen het begin van de psalm en het einde van de psalm. Het begint met de Heere is mijn herder en het eindigt met het huis des Heren. 2 keer spreekt deze psalm over Heere. Als u Heere in bloklettertjes ziet staan in het Oude Testament, is dat eigenlijk de vertaling van die indrukwekkende godsnaam waarmee God zich op zeker ogenblik aan Mozes openbaarde. Ik ben die ben, hij die er is, Yahweh. Weet je wel? Daar begint en daar eindigt de psalm mee. Met die prachtige naam van God. Ik ben er voor u. En ik zal er altijd zijn voor u. Overal, altijd. Hij is het begin en hij is het einde. Merk op dat die naam alleen hier aan het begin en aan het einde genoemd wordt. Maar dat is voldoende. De psalm is omringd door Gods naam. Hij is echt het begin en het einde, de alfa en de omega. Hij was betrokken bij uw begin en hij staat u op te wachten aan uw levenseinde om u te verwelkomen in het huis van de Vader. Er is hoop voor u en voor mij. Ondanks deze donkere wereld en deze moeilijke dagen waar je soms doorheen moet, er is hoop voor u en voor mij. Zullen we samen danken.